Ik componeer, dus ik ben. Het zou de filosofie van de Finse componiste Kaija Saariaho kunnen zijn. Muziek schrijven was haar manier van denken. Vanaf het begin heeft de natuur een cruciale rol gespeeld in haar muziek. Als kind spendeerde Saariaho vele zomers in het zomerhuis van haar ouders, te midden van de natuur. De talloze uren die ze in het bos doorbracht, verfijnde haar gevoeligheid voor nuances in klankkleuren en akoestiek. Ze hield ervan hoe het chirpen van de vogels door het bos weergalmde na een regenbui. De natte bladeren hadden de akoestiek helemaal veranderd. Niet alleen geluiden, maar ook beelden uit de natuur, zoals een voorbijgaande zwerm vogels, de perfecte symmetrie van een waterlelie of de schitterende facetten van een kristal, verbond Saariaho met klanken. Ik ben Johanna van der Heijden en in deze podcast neem ik een duik in het rijke universum dat zich in de muziek van Kaija Saariaho ontplooit. In deze aflevering doe ik dat samen met Katrien Gales. Katrien, jij bent fluitiste en je vertolkt zowel nieuwe muziek als oude muziek. Voor de oude muziek bespeel je ook historische instrumenten. Daarnaast ben je medeoprichter en fluitiste van het Nadar Ensemble. En bovendien ben je fluitiste en bezielster van Glow Collective samen met klarnetist Dries Tak. En alsof dat nog niet genoeg is, ben je bijkomend gefascineerd door alles wat met ademhaling te maken heeft. Katrien, welkom. Wat is nu jouw connectie met de muziek van Kaija Saariaho?
Ik heb vooral muziek van Kaija Saariaho uitgevoerd tamelijk lang geleden al, als ik op het einde van mijn conservatoriumstudies was en kort daarna. Dan heb ik Laconisme de Lille gespeeld, Noah Noah voor fluit en electronics, ook een paar kamermuziekwerken, Cendre met cello en piano en mirrors. En onder andere, dat was ook vrij kort na mijn afstuderen, was er een festival waarop dat we verschillende werken van Kaija Saariaho gingen spelen. En we hadden haar gevraagd of we misschien konden voorspelen voor haar. Dus dat was een bold move, zeggen we zo. Maar zij zei, het is goed, kom maar naar Parijs. Wat dat wij dan gedaan hebben, 's morgens vroeg allemaal in de auto, met een kleine opstelling om te kunnen die stukken met elektronica te spelen voor haar. Dan kwamen wij daartoe, we werden ontvangen door haar man Jean-Baptiste Barrière en we mochten daar in de living ons opstellingetje maken voor die elektronica. En dan hebben we daar onder andere Noah Noah voor fluit en electronics voor haar gespeeld. Ze was ongelooflijk innemend, charmant en heeft daar verschillende dingen op aangemerkt. Maar ze was vooral heel enthousiast, heel blij ook dat we dat deden. En wij waren natuurlijk geweldig onder de indruk dat wij bij haar mochten komen om dat te doen. Dus dat heeft nogal een indruk nagelaten.
Poëzie en literatuur zijn een belangrijk aspect in Saariaho's muziek. Daarvan getuigden de vele samenwerkingen met schrijvers voor haar vocale werken en opera's. Maar ook in heel wat instrumentale werken integreert Saariaho literaire fragmenten. Ze doet dat op zo'n bezielde manier dat er tussen tekst en muziek elektriciteit ontstaat. Laconisme de Lille, een werk voor fluitsolo, begint met de uitvoerder die een fragment uit de dichtbundel Oiseau van de Franse dichter Saint-Jean Perse reciteert. En dat klinkt zo.
Ignorant. Ignorant de l'heure. Ombre. ne sachant de mort, que ceux qui s'en consument, du mortel au bruit lointain des grandes eaux.
Je hoorde net fluitiste Camila Oetenga. Met een enorme zorgvuldigheid plaatst ze haar woorden in de ruimte. Ze neemt tijd, herneemt een woord, hapt hoorbaar naar adem en laat de letters één voor één van haar tong rollen. Halverwege de dichtregels evolueert het voordragen van de tekst met stem naar geforceerd fluisteren, om uiteindelijk over te gaan in een zuivere fluitklank. In de partituur staat: recite the text slowly and calmly, but with a well-audible voice. Met die woorden maakt Sarriaho duidelijk dat ze dezelfde opperste concentratie en intensiteit van de uitvoerder verlangt als tijdens het musiceren. Het spreektempo en ritme zijn bepaald. Meer niet. Camila Oetenga en Kaya Sarriaho leerden elkaar kennen in 1982 tijdens de internationale zomercursus voor nieuwe muziek in Darmstadt. Sarriaho liet haar de partituur zien van een werk dat ze nog maar net voor een bevriende fluitiste in Finland, Ann Raitio, voltooid had. Dat werk was Laconisme de Lel. Oetenga was meteen betoverd door de mysterieuze partituur en vroeg haar 100 uit over. Het was de start van een lange samenwerking en dichte vriendschap, waarin Oetenga Laconisme de Lel niet alleen talloze keren uitvoerde, maar ze ook Sarriaho's muze werd voor alle muziek die ze daarna voor fluit geschreven heeft. Camila Oetenga geeft ook zelf aan dat ze de manier waarop ze het fragment in het begin reciteert na verloop van tijd behoorlijk vrij gaan invullen is. Hoe pak jij dat nu aan?
Bij Laconisme de Lel is het eigenlijk lang geleden dat ik dat gespeeld heb. Dus ongeveer 20 jaar geleden, als ik aan het Conservatorium van Brussel studeerde, heb ik dat voor de eerste keer aangepakt. En toen was dat nog een beetje ongemakkelijk. Het idee om eerst iets te moeten reciteren en dan pas spelen. Ja, ik zag dat zo als iets theatraals, iets wat er los van stond en dan de echte muziek, zo gezegd. Dus ik denk dat ik dat toen ook eerder theatraal aanpakte. Nu doe ik dat helemaal anders. En ik denk dat dat een stuk is dat je heel, heel persoonlijk kan opvatten. En dan kan ik heel goed snappen dat Camila Oetenga dat op zoveel verschillende manieren heeft gedaan en dat dat in haar hoofd en in haar manier van spelen zo geëvolueerd is. Want de tekst is zeer enigmatisch. En waar ik vroeger dan dacht, dat die tekst, ja, dat is daar zo'n beetje los van. Eerst een gedichtje en dan de muziek. Heb ik nu het gevoel, of is nu mijn idee, dat die tekst essentieel is. Dat het hele stuk eigenlijk omvat. Dus als ik nu die tekst lees, is dat voor mij iets helemaal anders. Dat gaat voor mij over die dualiteit tussen de mens die denkt en die kan denken over gisteren en morgen en kan denken over zijn haar sterfelijkheid. En daartegenover de natuur, de vogels, die daar eigenlijk geen idee van hebben, die gewoon met de alledaagsheid verder gaan, die enkel in het nu leven, zo gezegd. En eigenlijk is heel dat stuk voor mij die dualiteit. Als uitvoerder ga je niet beginnen met de tekst reciteren in het begin ben je niet anders als uitvoerder. Dat is eigenlijk gewoon een ander aspect van je uitvoerder zijn. En je gebruikt niet die fluit, maar je stem als klankobject. Maar tegelijk ben je nog altijd die uitvoerder. En ik vind dat je dat heel goed kan zien in die begintekst. Dus zoals je zei, die is ritmisch uitgeschreven, maar met golvende lijnen. wat suggereert dat dat ritme toch tamelijk vrij is. Er wordt ook een tempo gesuggereerd, maar dat is ook weer tussen 48 en 60 op de metronoom. Dus daar zit wel al behoorlijk wat vrijheid in. En bovendien heeft ze daar twee ademhalingen in gecomponeerd. Dus ademhaling waar ik al behoorlijk gefascineerd door ben. En het is vooral ook in die tekst dat die ademhaling mij fascineert. Want je kan natuurlijk op heel veel verschillende manieren inademen. Je kan een gewone ademhaling nemen die je nodig hebt om verder te spreken. Maar je kan die ademhaling ook veel theatraler maken. Je kan daar een bepaalde klinker aan verbinden. Je kan daar je mondstand kan helemaal veranderen, waardoor dat helemaal anders klinkt. En ik denk dat net die ademhalingen het verband leggen tussen tekst en klank. Want dat is wat dat je gemeen hebt als je spreekt en als je speelt. Je moet ademen.
Ombre. Et ne sachant de mort, de mort, que ce qui s'en consume d'immortel au bruit lointain des grandes eaux.
Dus die ademhaling vormt ergens de link tussen de twee. En er staan er dus twee. En die staan op heel strategische plekken in de tekst. Want je hebt dus eerst die korte inleiding, die ignorant de l'heure. En dan voor het woord ombre komt er een ademhaling. En naar mijn gevoel is dat een donkere ademhaling. Dan zitten we... Dat is iets aards. Het is een beschouwing. Het gaat over dat denken van de mensen. Die denken van... Die vogels beseffen dat allemaal niet, hoe dat in elkaar zit. En voor mij is die ademhaling eigenlijk al een voorafname van die ombre. En ik ga dat dan ook doen. Ignorant de l'heure. Ombre. Die O zit daar voor mij al in. En dan verder in de tekst... Vraagt ze eigenlijk om over te gaan van spreekstem naar fluisteren, geforceerd fluisteren. En dat is voor mij ook een transitie die door die ademhaling wordt aangegeven. Dus au bruit lointain des grands eaux, il passe. Dan komt het volgende. Dus dat is ook weer iets... We gaan van het aardse, van de ombre, de gedachten, naar de vogels... Ze passeren. En dat is ook weer iets dat een heel ander effect geeft. Dat is precies alsof we ook, wat Sarajevo heel vaak gebruikt, donker en licht. Precies van, we gaan van het donkere naar het licht, naar die vogels die passeren. Want de zin daarna is verteld, zegt eigenlijk, ze laten ons en we zijn niet meer hetzelfde. En dat is voor mij die transformatie tussen de twee dan eigenlijk, tussen de mens en de natuur. Door die vogels die passeren, zijn wij niet meer hetzelfde. En verander onze gedachten misschien een beetje. En in de rest van dat stuk zit dat eigenlijk constant. Dus die afwisseling tussen lucht en etherische klanken. En dan de klank van de fluit, die dan heel zuiver is soms. Maar soms ook heel vervormd en geforceerd en zo. Dus... De tekst zit daar heel de tijd in, eigenlijk. Die essentie van die tekst, van die dualiteit en het vechten misschien een beetje van de mens daartussen, zit een heel stuk voor mij.
Vogels zijn een terugkerende inspiratiebron voor Kaya Sarriaho. Ook in Laconisme de Lille. Toch is het niet zozeer het fluiten van de vogels die haar voor dit werk inspireerde, maar de banen die ze vliegend door de lucht trekken. Ze vertaalt dat beeld naar de fluit door gebruik te maken van een as waarvan het ene uiterste uit ruwe, korrelige ruisklanken bestaat en het andere uiterste uit zuivere, toonhebbende klanken. In elke vezel van de muziek voel je de vlucht van een vogel in de lucht, harmonieus zwevend of vechtend met de zwaartekracht. Soms snel en vastberaden in sierlijke bogen of met wild klappende vleugels, soms cirkelend boven één plek. Om die specifieke klankkleuren te bereiken, laat Sarriaho je verschillende speeltechnieken toepassen, zoals glissandi, flatazonga, multiphonics. Welke zitten er nog in en welke vind jij de meest bijzondere om uit te voeren?
Er is natuurlijk die hele range van lucht naar klank en alles wat daartussen zit. Dus die is al heel fascinerend om te gaan ontdekken en manipuleren eigenlijk. Want natuurlijk als je in de muziekschool fluit leert spelen, dan is het vooral de bedoeling om zoveel mogelijk die lucht achterwege te laten en enkel te gaan voor die zuivere fluitklank. Maar alle nuances daartussen, die geven zo'n mogelijke klankrijkdom die zij hier ook helemaal benut. Dus alle stadia tussen volledig lucht en klank, die zijn al bijzonder expressief. En dan wat mij vooral ook heel veel aanspreekt, en dat zit in al haar werk, en refereert ook weer naar die tekst, is zingen en spelen tegelijk. Want wat er dan gebeurt, is als luisteraar heb je niet altijd helemaal door van wat gebeurt er nu. Je hoort natuurlijk ergens twee klanken. Maar tegelijk, als je die klanken verandert, dan kan het soms gebeuren dat die frequenties ook botsen met elkaar. Dus dat daar dan een soort grom op komt op een bepaalde manier. Dus die vermenging van die stem en die klank, dat is weer zo die vermenging van alle ideeën die daarin komt. En daar kan je dan heel erg mee spelen door de dynamiek van je stem aan te passen ten opzichte van de dynamiek van je geblazen klank eigenlijk. Dus die kunnen dan heel erg met elkaar interfereren.
Katrien, we hebben jou gevraagd om een kort fragment uit Laconisme de Lijl te kiezen. Daar gaan we zo meteen naar luisteren, maar waarom heb jij nu precies voor dit fragment gekozen?
Het is een fragment van ergens voorbij het midden tot het einde. En eerst hoor je nog heel veel van die verschillende klanken, eigenlijk die polyfonie van technieken die Sarriaho gebruikt. Dus het zingen en spelen tegelijk. Ook de manipulatie van de zuivere klank, want soms vraagt ze echt om opzettelijk met te weinig druk of met te veel druk te spelen, om die klank heel, heel instabiel en eigenlijk ook onvoorspelbaar te maken, zelfs voor de uitvoerder. Maar dan komt er een moment dat ik bijzonder mooi vind, want eigenlijk stopt de begintekst te vroeg. Dus ze vergeet het niet natuurlijk, maar ze laat één zin weg. En dat is traversé d'une seule pensée. Het eerste stuk tekst stopt bij de t van traversé. En die t, 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 die gaat dan ook telkens sneller. Die gaat dan over in de rest van de klank en de muziek. Maar op een bepaald moment neemt ze die t, 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 terug, maar ze gaat die vertragen. T, 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 traversé. En dan zegt ze pas, of laat ze pas die tekst zeggen traversé d'une seule pensée. En dan verandert de muziek eigenlijk naar naar één idee terug. En dat is voor mij dan heel duidelijk de vlucht van de vogels. Want dan is enkel de zuivere fluitklank en enkel die stijgende lijnen iedere keer. Die gaan iedere keer omhoog, maar elke lijn verandert ze subtiel. Dus in het begin zijn de intervallen nog vrij groot, terten, hele tonen, halve tonen. Maar ze gaat altijd maar kleiner naar halve tonen, kwart tonen. En die densiteit van die beweging verandert iedere keer. Dus je ziet die onregelmatigheid eigenlijk bijna voor u van de vlucht van de vogels. En daar eindigt ze dan mee. Dat is die telkens die stijgende lijnen, tot op het einde dat ze een techniek gebruikt die ze voordien in het stuk nog niet gebruikt heeft, spaart ze helemaal voor het einde. En dat zijn whistle tones. Dat is eigenlijk een soort klank die wordt voortgebracht door heel, heel zacht te blazen. Maar daardoor krijg je een heel hoge fluitklank. En dat is enkel met de natuurlijke boventonen van de fluit. Dus daar wordt dan zo'n soort grillige melodie mee gespeeld. Ook weer zeer onvoorspelbaar. Als fluitist kan je zowel tonen uitkiezen daarvan. Maar hier vraagt ze, ze schrijft eigenlijk ook gewoon een kronkelende lijn en vraagt ze dus een heel onvoorspelbare soort melodie. En zo eindigt het stuk. Dus heel dat, dat de laatste, denk ik, laatste minuut of zo, zijn enkel maar die stijgende lijnen. Dus dan blijft ze bij dat ene idee. En dat vind ik na die hele complexe polyfonie van heel het stuk wel een heel krachtig idee om daar dan op die zuivere lijnen uit te komen.
Op vrijdag 3 mei om 8 uur kun je Katrien Galens en Glauw Collective live aan het werk zien en horen in muziekcentrum De Bijloken in Gent. Naast Laconisme de Lijl staan nog meer kamermuziekwerken van Kaya Sarjao, Maya Heininen en Tomi Reesenen op het programma. Deze podcast is een productie van Matrix, Centrum voor Nieuwe Muziek, in opdracht van Muziekcentrum De Bijloken Gent en verschijnt naar aanleiding van de concertreeks 360 graden Sarjao. Opname en montage werden verzorgd door Toon van Nieuwenhuizen. Bedankt om te luisteren en we hopen jullie op het concert te mogen ontmoeten.